Ik ga nu beginnen, broeders, dat wordt nu serieus. Graag een praktische handreiking als ik als evangelisch Calvinist... Oh, dat zijn leuke mensen. Daar moeten wij veel van houden. Als ik als evangelisch Calvinist niet mijn best hoef te doen, wat, hoe dan wel? Ja. De vragen geven altijd aanleiding om dingen weer in balans te brengen en dingen nader toe te lichten voordat er misverstanden ontstaan. Ik heb natuurlijk niet bedoeld dat u de kantjes er vanaf kan lopen en dat het niet uitmaakt wat u allemaal uitvoert. Wij moeten niet de werken van het vlees voortbrengen, we moeten de vrucht van de geest voortbrengen. Het Nieuwe Testament staat vol met moeten. De Joden hadden 613 geboden en verboden. Iemand heeft een keer uitgerekend dat er in het Nieuwe Testament 1050 gebiedende wijzen zijn, dus wij hebben 1050 geboden. Dus u moet natuurlijk wel een heleboel, u moet dit en u moet dat en u moet zus en u moet zo. Alleen wat ik, dus daar gaat het niet om luie mensen te kweken. Waar het om gaat is dat de uitdrukking je best doen suggereert dat je als het ware van binnenuit zelf de kracht moet opbrengen om het voor elkaar te krijgen. En dat is de kern waar het om draait. We hebben die kracht niet. Het is als een pasgeboren baby. Zo'n baby heeft leven, dat merk je meteen, hij gaat huilen. Maar hij heeft geen kracht. Niet zo kwetsbaar als een menselijke baby. Als je bij de zoogdieren kijkt, binnen een paar uur kunnen die veulentjes meerennen met de moeder. Nou, dat duurt bij ons heel wat jaren hoor, voordat ze met hun moeder kunnen meerennen. En wij zijn zeer hulpeloos, maar dat is eigenlijk ook... Dat bedoel ik. Even voor de luisteraars thuis, die mensen zijn hier zo goed, die projecteren meteen op het scherm wat ik zit te vertellen. Eens kijken of je dat nog meer kunt vanavond. Een babytje heeft leven, maar geen kracht. Leven en kracht zijn heel verschillende dingen. We hebben leven uit God, dat leven zit in ons. Maar die kracht komt van een ander. Die staat ons wel voortdurend ter beschikking, want de Heilige Geest woont in ons. Maar het is nooit onze kracht. Het is de kracht van de Heilige Geest. Je best doen veronderstelt dat je het zelf wel kunt. En je kunt het zelf niet. Het wordt moeizaam en het mislukt elke keer en je wordt teleurgesteld. En dat betekent of dat je heel diep in de ellende komt. Ik ellendig mens, wie zal me even los uit het lichaam van deze dood? Weet de evangelische Calvinist wat daarop volgt? Dat is merkwaardig. Die tekst wordt zo ontzettend vaak geciteerd. Niet door evangelische Calvinisten, maar door bevindelijk gereformeerden. En ik vraag altijd, wat staat erachter? Dat weten ze nooit. Dat is typerend, hè? Wat? Ja, Godzijdank. Ja, precies. Want het is, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus hij geeft zelf het antwoord. Maar nee, die kracht komt van een ander. En als, daarom is het ontzettend belangrijk dat die kracht komt van de Heilige Geest. Dat we dat gaan verstaan. De geest, want de wet van de geesteslevens, Romeinen 8 vers 2. De wet van de geesteslevens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dat is ook zo'n vers dat ons door de dief is afgepikt. En waar we eens heel goed over na zouden moeten denken. We zijn vrijgemaakt door de Heilige Geest van de wet van de zonde en de dood. Denk daar maar eens, ik ga het niet uitleggen, ik ga er maar zelf eens over nadenken. Vrijgemaakt, wij zijn dus allemaal gereformeerd in ons denken en vrijgemaakt van de wet van de zonde. Dus dat is toch mooi. Ik kan straks in een gereformeerd vrijgemaakte broeder zitten, maar die is er intussen vandoor. Maar misschien zijn er nog anderen. Dus je moet, natuurlijk moeten wij een hele hoop, maar dat moeten is in de kracht van de Heilige Geest. Daarom citeer ik Romeinen 8 vers 4. Het is door de Heilige Geest die in ons is. De eis van de wet wordt in ons, niet door ons, maar in ons vervuld door de Heilige Geest. Wat wij moeten doen is elke ochtend ons aansluiten op de Heilige Geest. Heilige Geest, ik kan niks, u kunt alles, hier ben ik, gaat uw gang. En dan moet je er ook menen naar natuurlijk. Maar als je de eigen kracht doet, ik vertel zo graag, het is hier heel veilig, want het is ver van België vandaan. Maar mijn favoriete Belgenmop, dat is over die Belg die een elektrische zaag had gekocht. Hij deed altijd met de hand, zagen van bomen en nu had hij een elektrische zaag gekocht. Maar hij kwam na een week terug in de winkel en hij zegt, nou ik vind het een waardeloos ding, dit gaat nog veel moeilijker dan vroeger. Het is verschrikkelijk, staat daar te hijgen en te zagen en te... En toen zei iemand, dat begrijp ik niet, die geeft dat snoer eens aan. Hij zegt, snoer, ik heb helemaal geen snoer gezien, wat is het... En dat is exact veel christenen hoe ze leven. In elke christ zit een Belg, om zo te zeggen. Ze weten niet van het snoer. Ze weten niet van het stopcontact. Ze lijken op mijn studeerkamer. Toen mijn studeerkamer werd aangelegd, heeft de aannemer tot in zijn grenzeloze wijsheid 15 stopcontacten aangebracht. Vervolgens kwamen de IKEA-kasten, zodat al die stopcontacten werden afgedekt. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, één of twee heb ik nog kunnen redden. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Er is een enorme krachtcentrale staat ons ter beschikking. 15 stopcontacten, kun je heel wat motoren op laten draaien. Maar we gebruiken ze niet. Het heeft de dief ons afgepikt. Het zou de moeite waard zijn om eens een avond lang te spreken over alleen al wat de dief ons allemaal heeft afgepikt. De bronnen van Isaac zijn dichtgestopt door de Filistijnen. En Isaac had de kracht om ze weer terug te veroveren. Dat moeten wij ook doen. En dit is een van deze dingen. Wat het werken van de Heilige Geest, nou ja, daar gaan ook deze vijf avonden over. Het werk van de Heilige Geest in ons. Je best doen suggereert, tanden op elkaar, stevig er tegenaan gaan. Je kunt het. En het punt is, je kunt het niet. En dat is zo'n heerlijke, bevrijdende ontdekking. Want als je niet kunt, dan hoef je het ook niet meer. Snap je? Vroeger stond je daar te zagen, vreselijk. En nu doe je snoer en stopcontact. En dan glijdt als een pakje, een mes door een pakje boter. Zie je? Even voor de luisteraars thuis, het wordt weer geïllustreerd op het scherm. Als jullie beginnen te lachen, dan kijk ik meteen even achterom. Dan weet ik wat er aan de hand is. Nou, eens kijken of die het nog een keer voor elkaar krijgen. Ik heb nu een vraag over het paradijs. Heb je er ook een plaatje van? Hoe zit dat nou toch met het paradijs en met dat eeuwige leven? Want het is natuurlijk toch wel degelijk zo dat we naar de hemel gaan, zei de vraagsteller. Er staat immers in Lucas 23, vers 43, als de moordenaar aan het kruis gevraagd heeft, gedenk mij er als geen uw koninkrijk gekomen zijt, dan zegt de Heer Jezus, ja, maar zo lang hoef je niet te wachten, tot het koninkrijk aanbreekt. Vandaag al zul je met mij in het paradijs zijn. Dus ik heb straks niet, wat heerlijk dat er vragen zijn, dat je al die misverstanden weer kan oplossen. Ik heb straks dus niet willen zeggen dat we niet naar de hemel gaan als we sterven. Ik heb alleen gezegd dat wij daar verschrikkelijk veel nadruk op leggen, alsof het daar allemaal om gaat. En dat doet het Nieuwe Testament helemaal niet. Dit is één van de twee of drie teksten die gaan over het naar de hemel gaan als je sterft. De andere is Filippenzen 1 vers 23, met Christus te zijn is verderweg het beste. 2 Korinthe 5. Daar heb je ze alle drie. We zullen bij Jezus zijn, zegt Lucas 23. We zullen bij Christus zijn, zegt Filippenzen 1. En we zullen bij de Heer zijn, zegt 2 Korinthe 5. Dat is het enige wat we over het hiernamaals weten. Over waar we naartoe gaan als Christus terugkomt en hij ons in het Vaderhuis brengt, daar weten we veel meer van. Dus het is malligheid om te zeggen dat het er maar om gaat dat je straks naar de hemel gaat. Dat zijn de mensen die daarop gefixeerd zijn. Die hebben ook geen idee waar nog die opstanding voor nodig is. Want ze zijn toch al in de hemel. Alles is toch al voor elkaar. Wat moeten ze dan verder nog? Nou ja, daar hebben we trouwens over gehad bij Johannes 14. Waar toen we het over het vaderhuis hadden. Dus we zullen niet te veel in verhalingen vangen. Maar het eeuwige leven heeft daar in wezen niets direct mee te maken bij Johannes. Paulus wel een beetje. Paulus stelt het eeuwige leven ook als iets toekomstigs voor. Je kunt er wel je hand op leggen nu al. 1 Timotheüs 6. Grijp het eeuwige leven. Maak het jezelf nu al eigen. Maar het is bij hem vooral toch iets toekomstigs. Bij Johannes is het vooral iets van nu. Want gemeenschap met de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest is nu al voor ons weggelegd. Want de Heilige Geest woont in ons. En de Vader is al onze Vader. En de Zoon is al het leven dat we ontvangen hebben. De volgende. Er is geen mens goed dan God alleen. Dat helpt mij ook altijd erg als ik weer eens gefaald heb in eigen ogen. Ligt dat in het verlengde van punt 5? Niet je best doen? Ja, weet u. Als u het zo benadert zoals hier staat. Dan loop je dan juist weer het gevaar dat je te gemakkelijk over de zonde gaat denken. Ik zeg niet dat u dat doet. Maar als je zegt, nou ja, niemand is goed dan God alleen, dus ik ben ook niet goed. Dus, als ik dus faal, dan bevestigt dat alleen maar dat ik niet goed ben. Dus dan weten we dan ook weer. Ik zeg nou iets sterker dan u het zegt, maar ik heb niet gezegd dat je niet je best moet doen omdat je toch zondig bent. Als u dat geconcludeerd hebt, is het helemaal mis. Je zou kunnen zeggen, je hoeft niet je best te doen, maar je bent toch een suffert. Je haalt toch nooit het VWO. Schrijf er maar mee uit. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, de steek je stekker in het stopcontact en die VWO is een peulenschilletje. Dat bedoelde ik. Ik bedoelde, jij hoeft het niet te doen, want hij doet het in jou. En niet, jij hoeft het niet te doen, want je kunt toch niet, het wordt toch niks. Nee, het wordt wel wat, maar niet in eigen kracht. Het wordt wat in de kracht van de Heilige Geest. Dat is het grote verschil. En zeg dus niet te makkelijk, nou ja, ik ben toch niet goed. Zoals die ouderling die betrapt was op financiële malversaties en zei, nou ja, we zijn allemaal zondaren en dit is dan mijn specifieke zonde. Dit is absoluut het verkeerde moment om te lachen. Dit is diep, diep treurig. Diep treurig. Maar in sommige dingen is dat inderdaad de houding. We zijn er allemaal zonder. Dat is, joh, wat verwacht je, hè? Aan het begin van de avond zei u, wij zijn zoveel meer verheerlijk dan Adam ooit verloren heeft. Kunt u hier een voorbeeld van geven met betrekking tot de intimiteit die Adam met God had? Toen rechtstreeks spreken met elkaar, elkaar aanschouwen. Niet leven in de zonde, dus leven in vrijheid en samen wandelen met God. En hoe wij die nu niet meer hebben, of begrijp ik het dan verkeerd? Ja, dat is een hele goede vraag. Het behoort tot, ja sorry dat ik elke keer over het Calvinisme heb, maar daardoor zijn we nu eenmaal omgeven in dit land. Dus je moet altijd daar in wisselwerking mee treden en dat doe ik lang niet altijd negatief hoor. Maar pas had ik ook een hele maildiscussie de afgelopen week met iemand die een boek van mij gelezen had, dat ook op de boekentafel ligt. Dat ik zei, Adam kan je voor de zondeval niet heilig en rechtvaardig noemen. Terwijl dat wel in de geloofsbelijdenis staat. Adam was heilig en rechtvaardig en dat is die kwijtgeraakt. En dan lijkt het alsof wanneer wij heilig en rechtvaardig worden, dat niks anders is dan het herstel van de oude toestand. Ik zei straks al, dan zou dus Adam dat in een paar minuten zijn kwijtgeraakt en God heeft er duizenden jaren voor nodig om dat allemaal weer in ons te herstellen. Maar zo is het niet. De Bijbel zegt nooit dat Adam heilig en rechtvaardig was. Hij was onschuldig. En hij kende tot in zekere zin de intimiteit met God. Althans, dat weten we pas van na de zondeval hoor. Maar God sprak tot hem. En hij verstond de stem van God, maar zoveel weten we daar niet van. Je moet dat ook niet te veel idealiseren. Hij kende in elk geval niet God als de Vader, de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Hij kende niet de intimiteit van de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn allemaal dingen die pas in Christus aan ons geopenbaard zijn. Anders zou het net lijken, en dat is een beetje de suggestie van de vraag, alsof onze omgang met goddelijke personen van een lager niveau is dan dat van Adam op aarde. En dat is beslist niet zo. Ik geloof eerder dat het andersom is. En ik geloof ook dat wij allemaal zouden moeten kunnen leren om de stem van God in ons hart te leren verstaan. Door zijn woord, door zijn geest, maar echt het spreken van God moeten leren verstaan. Ook dat is iets wat ons afgenomen is. Dus sla wat Adam bezat niet te hoog aan. Adam had geen idee wat heiligheid was. Hoe zou je dat moeten uitleggen? Hij was als een klein kind dat onschuldig is, dat nooit gezondigd heeft, maar dat ook geen idee heeft wat zondige of niet zondige betekent. Hij had nog nooit gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hij kende het kwade niet, maar hij kende ook het goede niet. Het uitdrukking goed had geen enkele betekenis als je het niet in contrast kan brengen met kwaad. Wij weten wat goed is, omdat we zo vertrouwd zijn helaas met het kwade. Wij weten wat heilig is, omdat we helaas de onheiligheid hebben leren kennen, ook in ons eigen leven. Wij weten wat rechtvaardig is, omdat we vertrouwd zijn met ongerechtigheid. Het is ontzettend belangrijk. Adam was onschuldig. En hij verloor zijn onschuld door de eten. Het was alsof hij de puberteit binnentrad en zijn onschuld verloor. Dat was soms al eerder. Bij kleine kinderen zie je dat. Eigenlijk al op de schoolgaande leeftijd, althans vroeger naar school, een jaar of 5, 6, dat ze hun onschuld verliezen en dat er dan ook echt verantwoordelijkheid ontstaat. Ze weten wat zondigen is, ze gaan ook zondigen. En dat is hun onschuld verliezen. En dat is wat met Adam gebeurde. En als je ouder wordt en je leert dan met die zonde om te gaan in de kracht van de Heilige Geest, dat is de situatie van de Nieuwtestamentische Christen. Maar dat betekent niet dat we weer opnieuw babytje worden, weer nergens vanaf weet. Hij wist nergens vanaf. Wij weten van al die dingen af. Onheiligheid, heiligheid, ongerechtigheid, gerechtigheid. Maar door de kracht van de geest zijn we voor God heilig en rechtvaardig geworden. En in die zin zijn we veel verder dan wat Adam ooit verloren heeft. Ben jij Natasja? Dag Natasja. Spreek eens op. Ja, de vraag luidt, wat had dan de Heilige Geest voor functie voor de zondeval? Nou, het mooie is dat al onmiddellijk aan het begin van de Bijbel, nadat er staat in den beginne schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leder en duisternis was op de vloed, en de Geest God zweefde over de water. Op de een of andere wijze is dat een heel geruststellende gedachte. Aan het begin van de geschiedenis staat een woeste en ledige aarde. Wordt niet verteld waar die vandaan gekomen is. Hij is er gewoon. Want dat scheppen van hemel en aarde is eigenlijk de samenvatting van het hele hoofdstuk. En er was een woeste en ledige aarde. Dat lijkt van het begin af aan al een hopeloze geschiedenis. Woestheid, ledigheid zijn negatieve termen. Maar de Heilige Geest is er. Van het begin af aan bij. En dat is een heel geruststellende gedachte. Hij zweeft als een vogel over zijn broedsel. Zoals je dat in Deuteronomium 32 vindt. Maar dat betekent niet dat de Heilige Geest in Adam woonde. De Heilige Geest, daarvan horen we pas voor het eerst dat hij in mensen woont, als het gaat om de profeten, als het gaat ook om sommige bijzondere dienstknechten, als degene die de tabernakel moesten maken. Maar we horen nooit van Adam dat hij de Heilige Geest bezat, alsof hij de Heilige Geest bij zijn zondeval zou hebben verloren. Dat is pas in het Oude Testament iets heel individueels. Af en toe hoor je van mensen op wie de Geest in bijzondere wijze rust. En in het Nieuwe Testament pas gaat het woord van Joël in vervulling dat de Heilige Geest rust op elke gelovige. In elke gelovige woont. Maar dat was niet bij Adam. Maar de Heilige Geest is wel aanwezig. Als om aan te geven dat hij de hele zaak onder controle heeft. Wat Adam en Eva ook doen, het loopt God niet uit de hand. God zit met eerbied gesproken niet met de handen in het haar. Oh jongens, nu zijn de zonden gevallen. Wat moeten we nou in vredesnaam doen? Van begin af aan omspant de Heilige Geest met zijn vleugels deze hele wereld. En dan weten we, wat er ook allemaal gaat gebeuren, het komt goed. God heeft de zaak onder controle. Ja, ja. Nu hebben we één probleem. Ik heb nog een, nou valt er over mee, ik heb er nog een paar. En als ik nou mondeling vragen toelaat, wordt het een beetje laat. Maar ik zal die er nog bij nemen van u. Jawel, dat is wel zo. Maar dat klopt. Maar als ik mondelinge vragen toelaat, dan wordt de avond nog veel langer. Maar ik zag dat ik nog maar 2 schriftelijke vragen had. Dus ik pak dat er nog eventjes bij. We lezen dat bij de zondvloed, ter inleiding op de zondvloed, dat God zegt dat het hem bedroefde, had er berouw over. Het berouwde hem dat hij de mens gemaakt had. Dat leidt ons tot het ingewikkelde probleem van het berouw van God. We horen daar een aantal keren over in het Oude Testament, een klein aantal keren. Eén keer lezen we ook, merkwaardig genoeg, in 1 Samuel 15, God is geen mens dat hij ergens berouw over zou kunnen hebben. En in hetzelfde hoofdstuk staat, het berouwde hem dat hij Saul tot koning had gemaakt. Dat geeft een beetje aan aan welke zaken moeten we denken bij dat berouw. Berouw, wij hebben spijt van dingen als we dingen ondoordacht doen en we zien dan de gevolgen ervan en dan betreuren wij die gevolgen en dan denken we, had ik het maar nooit gedaan. Als ik dat geweten had, dan had ik het nooit gedaan. Dat kan het bij God niet zijn. God weet wat hij doet en hij weet waar het op uitdraait. En in die zin zegt Samuel, God is geen mens dat hij berouw zou kunnen hebben. Want door onze onvolkomenheid overzien wij niet de gevolgen van onze daden. Of we zijn al te impulsief. En dan kun je later spijt hebben wat je hebt gedaan. Dat is het bij God niet. Maar het is blijkbaar wel zo dat God droefheid kan hebben als hij aanschouwt wat de gevolgen zijn van bepaalde dingen die mensen doen. Ook al wist hij het van tevoren. Dan nog bedroeft het hem als het ook daadwerkelijk gebeurt. Zoals je weet van een jongen, van een zoon van je die de mist ingegaan is. Dat op een bepaald moment misloopt, dat kun je op je vingers narekenen, maar als het dan ook daadwerkelijk misloopt, dan ben je niettemin bedroefd, ook al wist je van tevoren dat het zou gebeuren. En in die zin zie ik die droefheid van God, dat hij, en daarom komt hij ook met zo'n zwaar oordeel, maar als hij werkelijk berouw had in de volstrekte zin van het woord, dan zou hij van de mensheid helemaal niks hebben overgelaten. Dan zou hij al na de zondeval van Adam, bij wijze van spreken, een nieuwe mensheid hebben geschapen. Zoals wij zeggen, oh wat stom dat ik dat zo gedaan heb, weg ermee en ik doe het opnieuw. Maar zo doet gaat het niet. Dat is weer op een ander moment, dat is na de zondeval in Genesis 3. Dat wil zeggen de mens, ja maar wat anders is weer dan dat bedroeven, dat is pas bij de zondvloed. Maar dat is wel zo dat de mens de gevolgen moet dragen van dat wat hij zelf heeft gedaan. God heeft een mens geschapen in verantwoordelijkheid. Die mens moet ook zich kunnen verantwoorden over zijn daden. Moet dus ook de gevolgen dragen van zijn daden. En die gevolgen worden uiteindelijk zo goed als het zondeprobleem in Christus wordt opgelost uiteindelijk. Zo worden ook de gevolgen van de zonde van de mens uiteindelijk weggenomen. Goed. Geen vraag, wel een opmerking. Kort geleden was ik in een islamitisch land en heb daar zo eenheid gevoeld bij een moslimfamilie en liefde ervaren. Ze kennen Isa, dat is dus Jezus, de moslimnaam voor Jezus, als een groot profeet. Kennen niet waar u het vanavond over had, maar ze zijn er klaar voor. Ja, dat is een mooie vraag. Trouwens, was geen vraag, het was een opmerking. Maar ik mag er wel over zeggen, hè. Het is, je kunt natuurlijk ook om het nog krasser te zeggen, soms bij puur ongelovige mensen die zo sympathiek en aardig en hulpvaardig zijn, het gevoel hebben dat je echt thuis bent bij ze, dat je een goede buur hebt, ook al zijn ze ongelovig, maar ze zijn hartelijk meelevend en hulpvaardig, dan voel je daar soms meer eigen mee dan met sommige van je eigen broeders en zusters. Zoals je broers en zusters kun je zelf niet uitkiezen, maar je vrienden wel. En de meeste van ons hebben diepere banden met vrienden dan met sommige van onze eigen broers en zusters. En dat kan dus overal gebeuren. Nou is bij de moslims weer niet helemaal hetzelfde als uw ongelovige buurman. Want de moslims kennen iets van Christus. Het wezenlijke niet. Ze kennen Christus niet als de zoon van God. God heeft geen zoon, in de Koran zegt de Koran. God kan geen zoon hebben. Zeggen de Joden trouwens ook. Maar Isa is wel, Jezus is wel een groot profeet. Hij is tot op Mohammed de grootste profeet die de geschiedenis heeft gezien. En je kunt moslims tegenkomen die een grotere eerbied hebben voor de persoon van Christus dan sommige christenen. En ik kan me dus voorstellen dat u zegt, nou dit waren nou mensen die, zoals de Heer Jezus dat van die wetgeleerden zegt in het Marcus Evangelie. Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. Maar eenheid moeten we op een zorgvuldige manier blijven gebruiken. Je kunt je daar één mee voelen. Ik zou liever zeggen, je kunt daar een diepe verbondenheid mee voelen. Maar die verbondenheid is niet werkelijk een verbondenheid in Isa. Want ze kijken nog naar hem door een donker glas. Ze hebben iets van hem gezien en dat iets is al heel mooi en belangrijk. Maar het is lang niet het wezenlijke. Maar het is wel waar wat u zegt. Ze zijn er klaar voor. Als daar, dat wordt dan eigenlijk van de Joden gezegd, maar je zou het ook in dit geval even op hen kunnen toepassen. Als het deksel wordt weggenomen, dan zijn ze er zo. Maar eenheid betekent eenheid echt van de familie van God. Eenheid doordat we samen het ene leven in Christus delen. En dat gaat toch nog net iets verder. Zonder dat ik daarmee iets afdoe van die verbondenheid die u daar ervaren hebt. Ik ervaar dat ook bij sommige Joden. Pas geleden hoorde ik een toespraak van een rabbijn. En aan het eind mocht ik een vraag stellen. Een rabbijn die absoluut niet Jezus als Messias wil erkennen. Maar die wel heel dichtbij ons staat. Hij zegt hij citeert graag Maimonides, de grootste Joodse geleerde in de middeleeuwen. Die gezegd heeft, het christendom is ook een authentieke manier om God te dienen. Dat is wel heel bijzonder. En hij zegt, dat is ook zo. Het is een heel authentieke manier om God te dienen. En hij legde dat ook toe. En toen vroeg ik aan hem, ik heb wel eens rabbijnen horen zeggen, zei ik tegen hem, dat christenen geloven dat de Messias al gekomen is en Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Maar zeggen die rabbijnen, als die Messias straks komt voor ons, het Joodse volk, zal het ons niet verbazen als hij de trekken blijkt te hebben van Jezus van Nazareth. Ik zei, wat vindt u daarvan? En hij zei ronduit, dat acht ik zeer wel mogelijk dat het Jezus is. Alleen zei hij erbij, ondeugend, alleen als Jezus komt, dan zal hij met ons naar de synagoge gaan en niet met jullie naar de kerk. In zekere zin heeft hij er ook gelijk in, in andere opzicht niet. Maar daar heb ik verder niet over gesproken, want ik was al zo onder de indruk van het feit dat hij dat zo ruiterlijk zegt. En hij is niet de enige, ik zou andere Joodse rabbijnen kunnen noemen, die noemde ik het ook tegenover hem, die datzelfde hebben gezegd. En daar heb je weer zo iemand waarvan de Heer Jezus zou zeggen, je bent niet ver van het Koninkrijk Gods. En dit zijn mensen, dat geldt ook voor die moslims, ik zeg nou maar heel voorzichtig hoor, die in alle oprechtheid volgens Romeinen 2 Gods heerlijkheid zoeken, Gods eer zoeken, waarvan het me niet zou verbazen dat eens het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen, zoals u schrijft, ze zijn er klaar voor, en dat zij ook tot Gods volk gerekend zullen worden. Maar dat is Gods eigen weg die hij gaat met deze mensen. Ten slotte, wat is nu precies wedergeboorte? Nou, hoeveel tijd hebt u ongeveer nog? Dit is voor een avondvullend programma. In het najaar heb ik weer een hele serie DV over dat soort fundamentele onderwerpen. Wat is bekering, wat is wedergeboorte? Wedergeboorte, dat vindt u in Johannes 3. Dat is het meest fundamentele. Wedergeboren betekent letterlijk opnieuw of zelfs van boven geboren worden. En wel uit water en geest. Dat water kan een heleboel betekenis hebben. Misschien is het meest simpele dat het betekent uit water, namelijk de Heilige Geest. Het water van de Geest. Zoals een mens van nature uit het vlees van zijn moeder geboren wordt, en dus ook in moreel opzicht vlees is, zondig, hij erft die zondige natuur, zo worden wij uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren wordt, is geest. Dat wil zeggen, heeft diezelfde karaktertrek als de geest. Wedergeboorte betekent dat wij een nieuwe natuur ontvangen in Christus. Dus het lijkt heel veel op de levendmaking. Maar levendmaking betekent we ontvangen nieuw leven. We zijn dood van nature en we ontvangen nieuw leven. Wedergeboorte betekent we ontvangen een nieuwe natuur. Zoals dat ook staat van de nieuwe mens, dat ligt er ook dichtbij. Een nieuwe mens die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid, zegt Efeze 4 vers 24. Dat ligt er heel dichtbij. Een nieuwe mens met de natuur van Christus. Nou, dat was het zo kort mogelijk. En toen was het ook bijna 10:00 en ik stel u voor dat we samen deze samenkomst en deze reeks afsluiten met gebed. Trouwe Vader, wat bent u wonderbaar groot dat u zich aan mensen openbaart. Aan mensen geopenbaard hebt in de persoon van uw geliefde Zoon. We houden van hem en we houden van u. En het is de liefde uit de Heilige Geest die in onze hart is uitgestort. Wat is het heerlijk dat we u mogen kennen, dat we met gemeenschap met u mogen hebben, de intimiteit met u mogen ervaren. Geen afstandelijke God. U bent ver boven ons verheven en toch zo dichtbij. U hebt ons aan uw hart gebracht. Leer ons dat te waarderen, leer ons om dat beter te leren kennen. En dat meer te ervaren, meer daarvan te genieten. Van de vrijheid en de intimiteit die wij als kinderen met u mogen hebben. We danken u nogmaals dat we getuigen mochten zijn van het gebed van uw Zoon tot uw Vader. En dat we bekleed zijn met de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft verworven. En dat de liefde waarmee u hem hebt liefgehad nu in ons is. Leer ons te leven in het licht van die geweldige dingen. Bewaar ons ervoor dat we dingen in eigen kracht zouden willen doen, want dat wordt toch maar een mislukking. Maar help ons om ons open te stellen voor de kracht van de Heilige Geest en te leven uit die geest. Zodat we mogen leren ervaren wat het is u te dienen, u Heer Jezus na te volgen. Geheiligd te worden door de waarheid van het woord, apart gezet voor u, toegewijd aan u. We danken u voor zoveel dingen die u ons hebt laten zien. Leer ons in het licht daarvan te leven. We danken u voor heel deze serie. We danken u voor alle dingen die we hebben mogen overdenken. Laten we het mogen herkauwen in onze harten. Wees ons nu daarbij als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen. En wil ons ook een andere keer, als het in uw wil is besloten, weer opnieuw hier bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen en verheerlijken uw machtige naam. Amen.